Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Voordat Hedy en Hadassah beginnen, wil ik me even voorstellen. Ik ben Barbara van Erp, oprichter van Saar Magazine. Onze payoff is 50 plus, maar nog lang niet dood. Ik ben dit tijdschrift begonnen omdat ik vond dat er zo weinig plekken waren waar die hele leuke, frisse, jonge 50-plus vrouw zich gezien en gehoord voelt. We zijn een klein bedrijf, nog redelijk beginnend. Ik heb het zelf helemaal opgezet. De meest gestelde vraag hier is altijd van wie is dan de uitgever? Nou, dat ben ik. Wie is dan de hoofdredacteur? Dat ben ik ook. En wie is dan eigenlijk de eigenaar? Nou, dat ben ik ook. Zou je ons willen steunen? Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens op saarmagazine.nl/abonnement. Dankjewel en veel plezier zo direct.
Mijn naam is Hadassah de Boer. Ik ben 53 jaar. Naast mij zit mijn moeder, Hedy d'Ancona. Zij is 86 jaar. Samen nemen we voor Saar Magazine het leven, het verleden en het nieuws door. Dit is Vrolijk Voorwaarts. We zijn eigenlijk een beetje bezig om op eigen benen te komen staan. Veel mensen luisteren via de Spotify-tijdlijn van Saar. En de bedoeling is eigenlijk dat jullie nu rechtstreeks naar ons gaan luisteren. Dus luister je nog via Saar, stop dan nu met luisteren en zoek Vrolijk Voorwaarts op in je favoriete podcast-app en klik op volgen. En oh ja, laat een review achter. Onze dank is groot. Nou, Ma, snap je wat ik nu allemaal uitkraam?
Ja, ik snap het wel enigszins. Enigszins, als ik zelf een luisteraar zou zijn. Waar zou ik dan op moeten als ik me loskoppel van Saar en op eigen benen?
Nou, bijvoorbeeld...
Maar jij noemde iets.
Nou, bijvoorbeeld Spotify. In Spotify kan je kijken, maar er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden om te
maar
luisteren.
Maar de doelgroep, dacht je, die begrijpt dit?
Ik geloof wel dat de meeste mensen dit doen begrijpen.
Goed.
En dus dan worden we volwassen. We klinken ook al beter als het goed is deze week. Het is meteen te voelen, deze groei.
Ja, ik vind het wel echt op eigen benen, zou ik maar zeggen. Los.
Maar het is niet dat Saar ons helemaal loslaat, maar meer een beetje iets minder onder Saarse vleugels. Nou ja.
Ja, ik voel het wel.
Ja, voel je het? Waar gaan we het allemaal over hebben? We gaan het hebben over het Koningshuis, over de publieke omroep, over geuren, vind ik ook mooi.
Vrijwilligerswerk, Walco.
Dat was inderdaad... We beginnen met inderdaad de opwinding van de week. Jij wil meteen over het vrijwilligerswerk?
Ja, dat vind ik echt heel leuk.
Oké, nou vertel. Vraag.
jij zei dat jij vrijwilligerswerk wist doen en wilde doen. En ik had me daar... nog niet helemaal in verdiept, maar toen stopte je. Ik kwam uit mijn huis en toen stond er een schattig klein tweezittertje, groen. En jij had een groen jasje aan. Nou, vertel jij de rest maar.
Ja, een groen kantaatje. Ja, dat is tegenwoordig, doe ik dat. Dat is de dienste. Ik vind dat ook gewoon zo'n goed idee. In Amsterdam, dat heet heen en weer. En als je in de stad woont en je bent om een of andere reden niet heel mobiel. Het is best wel lastig om je binnen een stadsdeel, zoals je dat hebt in Amsterdam, te verplaatsen. Vooral, ook in het centrum. Soms is het hemelsbreed een heel klein stukje, maar een taxi gaat het niet doen, want die moet dan de hele stad doorrijden. Nou, dit zijn kanta's, die mogen overal, zelfs over de stoep, over het fietspad en weet ik het. En die kun je dus, als je iets hebt, bellen. En dan, als je wil vervoerd worden in je eigen stadsdeel, dan komen je halen en dat kost 1 euro per ritje. Mooi symbolisch bedrag. Ik vond het zo'n goed idee. Er waren twee vrouwen, geloof ik, in de pijp in Amsterdam mee begonnen. Het was een groot succes en nu is er dus in meerdere stadsdelen. En ik ga nu 1 ochtend in de week rijk in het centrum. Heel erg leuk is het.
Ja, want iedereen is wel blij en aardig tegen je. Ja, en het is maar 1 euro.
Het is 1 euro. Ja, dat is het voor de meeste mensen.
Maar er kan geen rolstoel of rollator.
Er kan wel een rollator in.
Ja?
Ja, zeker.
Oh.
En ja, ik heb wel vaker vrijwilligerswerk gedaan. Maar dit is wat prettig is. Iedereen komt opdagen, zou ik maar zeggen, in dit geval. En
nou ja,
iedereen is
op.
Blij. Ja, ik haal ze op. Nou, daarom.
Ja.
Ja. Het is gewoon een heel goed idee. En het is, ik doe dan op maandag, rijd ik meestal. Het is gewoon het beste begin van je week. Omdat iedereen zo opgetogen is dat je komt. En als je gewend bent om met een auto door de binnenstad te rijden en alleen maar te vloeken van frustratie, dan kan je nu. En iedereen is ook heel, die herkent die groene Kanta. En die, iedereen is ook heel willing om, weet je, als je even over de stoep moet. Of, nou, dat is gewoon
leuk vrijwilligers.
Heel leuk.
Nou, je bent niet de enige. Want ik moest laatst iets over mantelzorg schrijven, wat iets anders is.
Ja.
Ook een vorm van vrijwilligerswerk, kun je zeggen. Maar toen las ik dat bijna 25% van de bevolking boven de 18 doet een vorm van vrijwilligerswerk. Ja. Veel vind ik dat.
Ja.
Je zit vaak zo om tevreden te doen over de mensen en de mens. Maar ik vind eigenlijk dat wel weer heel hoopgevend.
Maar
en
soms
dat jij het leuk vindt en de mensen blij zijn. Nou ja, dat lijkt me ook een bevredigende vorm natuurlijk.
Heel bevredigend. Maar soms, ik dacht ook dat ik niet vrijwilligerswerk deed. Maar toen deed ik het toch al. Want ik zit bijvoorbeeld ook in het bestuur van een bewonersvereniging.
Ja, dat is ook een vorm. Ja.
Dat is ook een vorm. En van maakt ook niet van een gezelschap. Dat is ook een vorm natuurlijk.
Ja, bestuursactiviteiten. Nou ja, dan zou ik ook wel aan vrijwilligers werken.
Maar nou ja, goed. Als
ja,
het als
het geld geloof ik ook wel, ja.
Tuurlijk.
Als je het
onbetaald doet, is het.
Ja.
En ik vind het voor de buurt.
Maar ik ben wel trots op je dat je dit hebt gekozen. Ik vind het vrolijkmakend vrijwilligerswerk.
Ja, ga je zelf ook een keer bellen, de heen en weer?
Nou, ik dacht het wel.
Ja hoor.
Lijkt me, ik ga eens even denken. Je hoeft er niet echt gebrekkig voor te zijn.
Je hoeft niet te strompelen. Maar nee. Ik vind dat het best geoorloofd is. Het is echt.
Als je
nu
echt heel oud bent zoals ik, dan zou ik het af en toe wel doen.
Het is vooral een
kijk,
plaats.
Ik durf niet meer te fietsen. De auto is al weg. Ik durf niet meer te fietsen in Amsterdam. Het voordeel is dat ik ontzettend veel loop. Wat ik vroeger nooit deed, omdat ik dacht dat dat te veel tijd kostte. Nou, die stad is eigenlijk heel klein. Dus het is wel te doen.
Ja.
Maar af en toe zou het toch kunnen dat je denkt, oh, wat hagelt het.
Ja, maar je moet ons wel van tevoren reserveren.
En hoe lang van tevoren?
Nou, ik kreeg ook nog wel de dag zelf. Kan soms ook wel, maar het is geen taxi. Dus
nee.
In die zin is het
nou ja, die neem ik ook niet.
Dat hagelt het.
Goed.
Ja.
En de taxi vindt dat geen interessante rit.
Nee, dat is het. De
jullie
taxi
nemen
wil
niet
het
brood uit de mond van die taxichauffeurs, want het zijn hele kleine afstanden binnen zo'n stadsdeel.
Ja, en ook
ik vind het goed dat je het doet.
Nou,
echt heel leuk. Je hebt wel meer goede werken gedaan. Dus dit vind ik
ook
wel.
Maar wat ook zo grappig is, ik dacht, heel veel gepensioneerden doen het. En dan zit je meteen in zo'n app en je ziet heel veel commentaren van mensen, die chauffeurs die daar ook rijden. Maar het heeft ook echt, ik kan het iedereen aanraden die een beetje met zijn ziel onder zijn arm loopt. Om zoiets te doen als je wat ouder bent. Gek genoeg, het gevoel dat je heel erg, dat je iets nuttigs doet, is heel goed voor je humeur.
Ja.
Dat je een ander helpt.
Ja. Nou, ik heb ook een vriendin die geeft Nederlandse les aan asielzoekers. Dat wil zeggen aan die jongens die alleenstaand hier naartoe gekomen zijn.
Ja, 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 ja.
En ze vindt ze zo leuk, zo ambitieus. Zo een totaal ander beeld dan er van die jongens gegeven wordt. Want dat is het allerminste wat mensen willen, weet je wel. Die jongen denken ze dan losgeslagen. Nee, we willen maar één ding. Zo gauw mogelijk aan het werk. Geld naar huis sturen. Zijn heel beleefd. En doen ontzettend hun best. En daar zitten natuurlijk ook toptalenten tussen. die het heel gauw in de smiezen hebben. Terwijl Nederlands een vervelend moeilijke taal schijnt te zijn.
Ja.
Dus zij gaf mij... Ze zei, oh, dat zou je eens moeten laten zien aan anderen. Nou, nu vertel ik erover. En meestal zit je toch al voor eigen parochie te preken met zo'n podcast.
Ja.
Maar goed, dat is namelijk het moeilijke. De mensen die je echt wil overhalen om dat eens te doen en daar gevoel voor te hebben, dat je niet gelijk alle vrouwelijke leden van de familie verkracht worden, hè, met zulke soort idiote dingen. Ja, die hebben wij niet onder onze luisteraars. Wel, nee. Nee.
Nou ja, goed. Ja. Dan hadden we nog iets wat we vorige week uitvoerig hebben besproken. Namelijk het bezoek van jouw Israëlische familie.
Ja.
Die kwam hier. En natuurlijk ook, ja, voor jou ook de... Nou, angst wil ik niet zeggen. Maar je was toch een beetje zenuwachtig voor de ontmoeting. Omdat je dacht, ja, hoe denken zij over Gaza bijvoorbeeld?
Ja. Nou, ze komen uit Tel Aviv. Zijn zelf, denk ik, in de 60. Het is neef van mij met zijn vrouw. Ze hebben 3 zonen en 9 kleinkinderen, geloof ik. Ja, het was... Het zijn hele leuke mensen. We kennen ze goed. Jij bent er ook een paar keer geweest. He, je weet wie het zijn. Ze had ze hier te eten. Het ging heel erg. En dat was vervreemdend. Over koetjes en kalfjes, dat wil zeggen over hun kleinkinderen, wat die deden en hoe mooi de huizen van hun zonen waren of de tuinen. Nou ja, en dat was vervreemdend, want het was de avond dat we wisten dat die nacht de aanval van Iran op Israël zou komen, weet je wel. Dus je denkt dan toch dat je enigszins... Nou, dat kwam pas heel laat ter sprake. En dat deden ze heel koeltjes over. Dat, terwijl ze toch niet wisten. Terwijl... Ik helemaal niet. Nou ja, en over Gaza. Dat moet afgelopen zijn. Het is wel allemaal de schuld van Netanyahu. Dat wel.
Dat wel.
Maar om eens uitgebreid te gaan praten over de ellende die daardoor Israël veroorzaakt wordt, dat is erg moeilijk. Want hun houding, denk ik, hè, ze is toch anders tegenover. Zij voelen zich op de een of andere manier helemaal niet zo de bezetter, die daar al 52, 53 jaar de boel onderdrukt en land in beslag neemt. Dat komt niet aan de orde. Dus het zijn wel progressieve mensen op de een of andere manier. Hè. Trump deugt ook niet en een heleboel dingen. Maar wat hun eigen land betreft, ben ik niet tot in de diepte gegaan. Ik ben wel de volgende dag met ze, waar is ze nog nooit geweest, naar een namenmonument gegaan.
Ja.
Waar de 102.000 vermoorde Joden uit de Tweede Wereldoorlog opstaan. Ik vind dat ongelooflijk ontroerend en prachtig monument.
Ja.
En zij vonden het ook. En we konden dus de Dankona's en de Ancona's en allemaal zien staan. In zijn eenvoud is het overrompelend, dat monument. Zou iedereen moeten zien. En zij konden natuurlijk ook die Hebreeuwse letters lezen die daar bovenop staan, dat glas. En het leven waarmee het verbonden is, door die spiegels waarin je het gewone leven zich ziet afspelen.
Ja.
Nou ja, het is inderdaad aangrijpend. En nou, iedere keer weer, ik ben er toch wel 30 keer geweest of zo. Maar ja, toen een paar dagen later thuis kreeg ik het boekje van Anja Meulenbelt in de handen. Ja. En dat heet Nooit meer is nu. Dat is natuurlijk een soort toespeling op de naam, op die kreet van nooit meer. Mm-hmm. Maar nu zegt ze nooit meer is nu. En daar bedoelt ze dus mee datgene wat in Gaza gebeurt. Nou, dat is ook echt heel nuttig. Anja Meulenbelt is van het succesnummer De Schaamte Voorbij. Is in de rest van haar leven ook heel vaak in Palestina geweest. Heeft haar vrienden, is zelfs een tijd met een Palestijnse man getrouwd geweest. En zij geeft je dus een beeld van de andere kant. En dat is toch ook heel nuttig en nodig om dat te zien. En dan begrijp je, eigenlijk begrijp je dan pas, dat het niet de een of de ander is. dat land is van alle twee. En is geen overwinning als je de ander wegdrukt. En dat geldt voor beide. Dan is er voor geen toekomst.
Nee.
Je moet toe naar hoe idioot dat ook lijkt op dit moment. Naar een staat zoals die vroeger was. Waarin ze gewoon door elkaar en heen woonden. En
nou, dat raakt alleen maar verder zoek natuurlijk met wat er nu gebeurt.
Ja, helaas voor generaties. Ja,
precies. En zelfs denk ik, als jij dit niet kunt bespreken met mensen of op deze manier die al progressief zijn en links, dat is eigenlijk al een teken met hoe ver je van dit beeld of deze toekomst verwijderd bent.
Ja. Nou ja, zij waren dus, de volgende dag had ik ze dus gezien, want ze waren toen zocht, niet de volgende dag, toen waren ze naar de Keukenhof geweest. Hè. Dus ook lekker om je hoofd schoon te krijgen. En toen zag ik ze dus bij het namenmonument. Toen was die nacht dus voorbij.
Ja.
En waren er wel heel veel drones en wat voor ellende op Tel Aviv ook en op Jeruzalem. Maar er waren geen. Er was één 7-jarig meisje gewond, geloof ik. Maar verder viel het mee. Maar
weet je,
ik had 's nachts wakker gelegen.
Precies.
Ik was bang. En ongerust wat er met die kleinkinderen en die kinderen dus allemaal.
Zij gaan maar lekker in de bus naar de Keukenhof.
Ik weet niet. En 's nachts, ze hadden goed geslapen.
Maar zij zijn gewend om daarmee te leven. Het is natuurlijk het is totaal laconiek dat dat gebeurt. Ja. Je kan het je niet voorstellen.
En toch waren ze natuurlijk ook hier. Dat zeiden ze wel. Om ons hoofd schoon te maken. 4 dagen zijn genoeg om ons hoofd schoon te maken. Ja. Nou, dat betekent toch wel dat ze onder een continue bezetting in hun hoofd leven. Ja. Nou, dat was dus het vervolg. En ik maakte me ook alweer druk dat ze de volgende dag niet terug konden. Zij niet. Want het luchtruim zou weer open zijn nu die aanval achter de rug was. Nou, goed. Ik hoop dus maar echt dat nu niet weer een antwoord komt. En weer een antwoord. He, want zo zijn ze ook daar. Nee, nu naar iets anders.
Naar iets anders, ja. Want wij praten ook altijd over dingen over vroeger en nu. Hoe was dat vroeger? Of dingen die zich herhalen. En de publieke omroep ligt weer onder een vergroot vergroot glas. En de toekomst is weer onzeker met de formerende partijen. Maar jij hebt dit, ik bedoel, dat er een net weg moest. Dat heb jij volgens mij toen je minister was?
Het is al een. En dat was dus begin jaren 90, hè, zo, 90, 95. En media vielen dus onder cultuur terecht, de publieke omroep. Een van de dingen die toen speelde, en iedere keer weer, dat de VVD, maar die zat toen in de oppositie, twee netten wel genoeg vond. En ik was daar fel op tegen.
Waarom?
Omdat ik dacht, ik vertrouwde ook Hilversum niet 100%. Ik dacht, en die hele situatie. Er wordt toch altijd gekeken naar hoeveel kijkcijfers haalt dit. En als het niet genoeg kijkers heeft, dan wordt het weer moeilijk voor ze. Terwijl natuurlijk een gesubsidieerde omroep die wij hebben ertoe kan dienen om juist datgene waar niet zoveel mensen. Ja, ik bedoel, als er 15 naar kijken, dan houdt het op. Maar bedoel, denk eens aan kunstprogramma's, aan documentaires, aan
leuke jeugd, sommige aan kindertelevisie.
Precies, die dus heel goed is en heel verruimend en heel veel doet. Nou, kortom, er zijn een soort van programma's die het best geborgd zijn bij een publieke omroep en die mensen een toegang geven. Er is ook heel goed drama op de televisie. Er is ook er zijn ook wel een paar goede programma's die aandacht aan muziek besteden. Ja, ga maar eens naar de.
Maar was toen, heel even, ik onderbreek je, wat denk ik me opeens. Was toen ook een van de argumenten van de VVD al, wat je nu steeds hoort, dat de publieke omroep te links is? Was dat toen ook al iets wat?
Dat is altijd. En dat is ook al een paar keer onderzocht. En het effect ervan is dat ze behoorlijk naar rechts overhellen. Ik bedoel, ik weet niet wat de definitie is van links, Maar er zijn hele mooie ironische cabaretprogramma's ook, hè?
Ja, zeker, zeker, ja.
En hey, als je dat links noemt, ja, dan ben je er al gauw. Want dat zijn nu juist programma's waarbij mensen inderdaad gebruik wordt gemaakt van een van de vier vrijheden die Roosevelt is uitsprak, namelijk de vrijheid van meningsuiting.
Ja.
Ook als het je niet allemaal naar de mond praat. Maar we hebben ook verschillende omroepen. Nou, ze mogen van mij meer samenwerken. Er mag van alles efficiënter gebeuren. Dat ga ik nu niet. Dat kan waarschijnlijk best. Maar omhels je publieke omroep.
Ja.
Omhels het. Als je het kwijt bent, je krijgt het nooit meer terug.
Nee.
Een van de punten, of nog even in Israël, is natuurlijk toch dat zij op de televisie minder zien over de situatie in Gaza en wat ze veroorzaken dan wij.
Ja, nee, precies.
En Al Jazeera was daar toen nog wel.
Ja.
Een voorziener van dat
ook
nieuws.
Weg.
En die is nu ook weg daar.
Ja.
En verboden. Dus ja, come on. Maar ik vind de publieke omroep, leef de publieke omroep. En ik vind ook dat,
dus,
dat er meer moeten protesteren. Want er zijn vast meer mensen.
Ja. Maar is dat toen ben jij ervoor gaan liggen. Maar het is dus een oude discussie. Daar kun je het over
oude,
hebben.
Ja.
Het is altijd, leidt het weer op.
Ja,
maar
en Wilders wil de hele publieke omroep weg hebben. Van die zonde van het geld. Nou, dat zal dus niet gebeuren.
Maar,
de anderen ligt het ook niet zo aan het hart. Je moet natuurlijk toch mensen hebben. En daarom moet er vanuit de oppositie in de Kamer toch ook wel eens een geluid gegeven worden. Het betekent echt wat. Alle publieke voorzieningen die verdwijnen, moet je goed over nadenken.
Ja, zeker, ja. Ja. We zijn zo terug. Ik wilde het met jou hebben vandaag over het Koningshuis, omdat het Koningshuis. Nee, maar het was zoveel in het nieuws deze week, het Koningshuis. Het ging over Amalia, die in Spanje had gestudeerd. Het staatsbezoek natuurlijk. Er waren al mensen, al voor Koningsdag waren die al vorige week, geloof ik, al plekjes aan het reserveren. Om voor de vrijmarkt. Ja, echt heel deprimerend in de slagregens. En Prinsjesdag, dat was ook een item. Prinsjesdag moet gemoderniseerd worden.
Nou, dat mag. Ik geloof dat het al sinds 1700 zoveel bestaat.
Ja, maar
en nu ik bedoel Koningsdag.
Ja. Maar ik wilde heel even Prinsjesdag.
Ja,
wat vind je ervan?
Prinsjesdag.
Nee, daar begon ik mee. Wat vind je van dat gemoderniseerd moet worden?
Met
muziek, geloof ik. En een soort een hoedjesdag. Wilde
een beetje dat volksdag. Het is al hoedjesdag. Dat is nieuw. Als je zegt, toen was het vroeger. Dat was toch in mijn actieve tijd in Den Haag.
Dat jij toch wel een hoed op?
Ja, maar als ministers hadden dan wel een hoed op. Indales en ik gingen dan in de wc elkaars hoeden kijken. En op ons hoofd zetten. Maar dat was dus echt iets uitzonderlijks. En niet al die Kamerleden. En het is een beetje veranderd in een potsierlijke manifestatie van al die vrouwen, die hebben allemaal hoeden op.
Maar nu moet het hele land moeten hoeden op, geloof
ja,
ik. Of dat, ja.
Oh, is dat?
Dat is nu een van de ideeën om dus iedereen hoeden.
Een
soort nationale hoedjesdag.
Nou ja,
weet je nog, Annie M.G. Schmid? Hoedjes passen, hoeden passen bij mijn Antoinette.
Ja.
Nou, fijn.
Dat iedereen een hoed op doet.
Ja.
Maar ja, kijk, het hoedjes is wel, ik vind eigenlijk er meer reden om Prinsjesdag aandacht aan te besteden dan Koningsdag.
Ja, nee, oké. Okay.
De Koningsdag is een nationale feestdag, nog stommer. Je zou beter democratie kunnen vieren.
Ja.
Maar wat het leuker moet, ja, nee. Wat is er nou voor leuks aan? Het is wel belangrijk. Hè, de troonrede bevat de plannen. Bevat het betalen van al die fijne plannen.
Ik vraag me af, als je er een band en een foodtruck langs de route zet, of meer mensen weten waar het nou eigenlijk over gaat.
Ja, nou, de meeste mensen aan die route, die willen kijken naar die koets.
Precies.
Die koetsen.
Weet je dat ik een herinnering heb? Toen was ik echt heel klein. Toen mocht ik mee volgens mij, naar Prinsjesdag. En toen natuurlijk niet in de ridderzaal zitten of zo, maar toen...
Jawel, je mocht wel. Je zat op een...
Zat ik ook? Dat weet ik niet meer. Maar nou, weet je wat ik echt... Nee, wat ik nog weet, is dat ik met door een vrouw van een collega, een vrouw van Hans Kombrink of zo,
ja,
mee naar boven werd genomen. Ja, vond ik een hele leuke vrouw. Mooie vrouw. Dus een beetje van onder de indruk. Dat ik vanuit die ramen op zo'n... Op het Binnenhof keek. Was ik, en die gouden koets zag aankomen.
Oh ja, dat vond je wel... Nou ja,
dat vond ik wel spannend. Maar ik vond die vrouw ook spannend. Ik vond
dat s'ochtends vroeg af. Ja, en nou denk ik dat het probleem is dat het er steeds minder wordt.
Ja, dat is ook zo.
En dat ze daarom de tribunes,
de tribunes waren leeg. Maar ik dacht, je kan ook die tribunes gewoon weghalen. Dan valt het ook niet zo op dat de tribunes leeg zijn.
Maar dat zijn natuurlijk plekken waar niet iedereen... op kan zitten, tenzij je 's ochtends om 5 uur je plekje.
Ja, nou ja, maar, nu dus wel.
Maar ik denk, zij rijden in die koetsen, dat vinden ze zelf misschien ook heel afschuwelijk, met die handen daar in die koetsen te zitten. Maar dan staan er, als je dan lege plekken krijgt, dan zit je daar helemaal van Jan Doedel in zo'n koets.
Ja, dus dat moet opgevuld.
Dat moet zo verder. Ze willen de rijen weer dikker hebben.
Ja.
Voor deze vertoning.
Dat is het, ja.
Nou ja, dat zal moeilijk zijn. Echt moeilijk, want...
Nou, de liefde voor het Koningshuis... Ja, op een bepaalde manier is natuurlijk ook veel kritiek. Maar mensen blijven toch wel heel gevoelig.
Ja, maar dit... Mensen, wat ongeacht hun opvatting... Ik bedoel, ik ben een republikein. Maar, en jij?
Ja, ik ben ook wel een republikein, ja.
Ja, maar dan is het wel zo dat je daar... Daar ga ik heus niet aan de kant staan. Maar dat gun ik mensen best. Maar dat is natuurlijk een groep... Dat zijn toch veel oudere mensen, vooral vrouwen... die het ervoor over hebben
vooral
om van heinde en ver aan te komen reizen. En daar te staan, te wachten. En het moeten doen met een glimp. En dan weer de balkonscène komt er dan ook altijd nog na. Maar
heel even over die riep. Ja, want je hebt natuurlijk republikein. De een is wel in wat... meer een fanatiek. Ik ben niet een hele fanatieke republikein. In tegenstelling tot...
Tot de man, mijn geliefde, waarmee ik 22 jaar... die mij gebrainwashed heeft. Maar dat is een erg grappig verhaal. Toen werd Amsterdam Art of zo geopend. En Beatrix zou dat openen. En jouw broertje, Hajo. En mijn geliefde, Aad Veldhoen. Die stonden op een soort... beetje verhoging.
Ja.
En Aadje riep dus toen Beatrix binnentrad... weg met het Koningshuis, leven de Republiek. En hij fluisterde dat er dus iemand helemaal niet van die openbare vertoningen hoort. Maar die dacht, ja, dat is toch de geliefde van mijn moeder. Dus die fluisterde dat een beetje na. En toen bleek Beatrix gezegd te hebben... oh, daar hebben we onze ene republikein weer. Dat vond ik toch wel behoorlijk grappig dat ze dat op die manier opvatten. En dat was in die zaal, want ik denk dat Aadje ook dacht... dat als hij dat zou schreven, dat dan
iemand
die hele zaal zou roepen... jiep hooi, of zo, maar niemand.
Hij stond ook nooit op. Ik weet nog wel eens dat ik in een theater achter jullie zat. En dan kwam er iemand van het Koninklijke Huis binnen. Iedereen opstaan. En dan bleef hij heel stuurs, zag ik die rug, niet opstaan.
Ja, en dan stond ik wel op. Toch wel lafhartig. En dan bleef hij zitten. En soms een beetje... Maar, ik vond dat ook...
Weet je,
die kleine demonstraties in dit geval.
Wat ik heel grappig vond, was toen was hij toch ook al op leeftijd... dat hij met, ik denk met Pierre Vink samen... wat ook een man op leeftijd was in de Republikein... dat ze 's nachts stickers gingen plakken met de tekst daarop... De koningin is een lul en de prinsesjes is ook een lul.
Ja, dat,
stond
was, een,
dat, was, een...
Ja, dat was een kreet van ene. Hij was een beetje uit de jaren 70, een hele grappige man. En dit ben ik afgegeten en wordt het allemaal zo lang al. Maar toen, die hadden ze toen laten drukken en die gingen ze overal in de stad opplakken. Twee oude mannen.
Ja, twee
dus,
oude mannen.
Echt
ja.
Van
75
plus. En Aadje werd natuurlijk weer gepakt. Want die deed het op de auto van iemand.
Nou ja, dus dat is natuurlijk ook een hele rare plek.
Toen werd hij echt in zijn strot gepakt. Zag ik hem spartelen.
Nou en, ja. Dat, Maar nou is het wel zo dat het voor jou toch wel af en toe een beetje ingewikkeld. Ja, in een beetje spagaat. Want je wordt nu, Beatrix is jouw leeftijd. Je zegt, je wordt ook best wel vaak gevraagd voor om mee te doen aan dingen over haar leven. Of weet ik. En dat is voor jou dan.
Ja, nou ja, kijk. Ik wil. Ik vind niet dat je er zuur over moet doen. Weet je. Ik ben echt. Ik vind het een staatsvorm die niet meer bij deze tijd past. Nou, klaar. Ja. Maar zolang de meeste mensen het prima vinden, dan lig ik er niet van wakker. Dan kun je hier wel over ergere dingen wakker liggen. En ik vind haar, dat ja, die functie is er nou eenmaal. En ik vind dat Beatrix dat best goed deed. Maar ik ken er al vanaf ja, dat we alle twee nog vrij jong waren. We waren ook tegelijkertijd zwanger, herinner ik me. Want dan was ik, ja, deed ik ook wat, waardoor ik in hun nabijheid kwam. En dus we kenden elkaar wel aardig. Ik vond echt dat ze het heel, heel plichtsgetrouw deed. Ook in tijden dat ze echt groot verdriet had van de man en toen dat kind. Daar heb ik grote bewondering voor. Ik ben tegen die staatsvorm. En die mensen die hem doen, ja. De een doet het beter dan de ander. Zij deed het best goed.
Ja.
Ik vond het alleen raar dat ineens van de ene dacht, het mocht niet bij Juliana, moest je mevrouw zeggen. En toen moest je tegen Beatrix verordeneerde plotseling dat je majesteit moest zeggen. Dat vond ik ook zo potsierlijk klinken. Dat iemand die ik al heel lang kende. En die van mij een leeftijdgenoot. En dat ik dan ineens dag majesteit moest zeggen. Ja. Goedemiddag majesteit. Dat vond ik toch een beetje raar. Dat
maar bij Juliana kwam je dus ook. Ik vind het, daar houden we erover op hoor. Maar dat vond ik zo'n geestig verhaal. Dat Juliana had hondjes.
Ja.
En wat deden die hondjes als je op de thee kwam?
Ja, ik kwam je op de thee. Nou, om te beginnen gingen ze heel vaak over dat één been wat een dame nog wel eens over het andere slaat. Zo weet je wel, die knieën over elkaar. Dan kwam dus zo'n hondje. En terwijl je met de majesteit, die zich zo niet noemen, maar goed, de koningin des lands, ging die hond tegen je been aanrijden. Wat moet je doen? Je kan hem toch niet van jou. En zat ik met de majesteit over het, of interessante dingen te praten met zo'n. En ze zei ook helemaal met zo'n boomklever tegen mijn dijbeen, of tegen mijn onderbeen. En ook had hij dan ook het koekje op.
Dat wist ik.
Enige koekje, ja. En ze zei ze ook niet dat dat niet mocht. Het kon mij ook niet schelen van dat koekje. Maar het was toch een beetje typisch. Je mag de geheimen, geloof ik, niet loslaten.
Nou,
maar dit soort geheimen
dit
zijn
is,
toch grappig.
Ja, ik bedoel iemand. Wat is het?
Ze waren heel erg dol op. Oh ja, die hondjes. Beata, of die hondjes. En ik zat een keer toen ik minister was. In de ministerraad. En toen ging er een fax rond. En ik dacht, nou, misschien is WO3 uitgebroken. En wat stond er op die fax? Dat het een van de hondjes van de majesteit gestikt was in een hol in de tuin. Zo'n mollenhol of hol. Zie je, je hebt een hond, je trekt meteen aan een heel erg bedroefd gezicht. Ik las het en ik vond het een beetje gek dat de hele ministerraad dat moest weten.
En gaat er dan een officiële condoleance
namens bloemen of geen bloemen. Nee, we hebben geen bloemen gestuurd.
Toen jij, weet je nog, toen jij had een hele oude tante, tante Lex. En die had verder eigenlijk niemand meer, maar die had wel een hond. En toen was jij ook minister. En toen was die hond overleden. En toen had ze geregeld dat hij een officiële uitvaart kreeg.
Ja,
op een hondenbegraafplaats. En zij zelf ging er geloof ik zelfs niet heen.
Toen moest
jij, ze konden niet. Toen moest jij, terwijl je dus het vrij druk had, naar die hondenbegraafplaats.
Ja, in een auto erachteraan.
In een volgauto achter die hond.
En ook met die mevrouw van die boerderij waar die hondenbegraafplaats, nog een kopje koffie en een plakje cake. Ja, ik vond het ook jou, dat jij het nog weet. Ja, tuurlijk, ik was het bijna vergeten.
Ik zit nu te huilen hier bij het idee. Ik zit hier echt tranen met
de hond. De hond zou me helemaal niet centraal stellen. Het ging over.
Uiteindelijk gaat het altijd over de hond. Zo is het. Zo, komen we iedere keer weer terug. Nee, het ging dus over dat de monarchie. Nou, je hebt gezegd wat je ervan vindt. En het is. En Prinsjesdag ook.
En de Prinsjesdag, nou, ze zoeken maar wat uit. Misschien wordt het hossen geblazen.
Precies. Nou, we zijn toe aan het aan het nagerecht van
reizen. Ja.
Daar wil ik je altijd een vraag voor leggen. En ik was geïnspireerd, want een restaurant in Amsterdam, Toscanini, heeft, was veel in het nieuws, nu als je reserveert, krijg je het verzoek om vooral zuinig te zijn met parfum als je in het restaurant
want
gaat eten.
Want dat serveren zij al.
Nee, nou ja, sommige mensen hebben tegenwoordig zoveel parfum op.
Ja?
Nou, het is echt over hond. Ja? Ik ging gisteren, ja? Liep ik s'avonds met de hond. Er stapte een vrouw in een taxi, die kwam een paar meter aangelopen. Die zat al in die taxi, buiten. Hè? En ik, met mijn neus, toen ze al weg was, kon nog haar geurspoor helemaal volgen.
En waarom wilden ze dat niet bij Toscanini?
Nou, omdat als je daarnaast zit te eten, naast zo'n parfumbad, dat...
Dat de kok denkt, ik heb hier voor niks.
Daar heb je echt last van.
Kokkerellen.
Als je dat, ik snap wel dat als je daar zit te eten, heel lekker, en je krijgt zo'n goor parfum. Stoor jij er nooit aan parfum?
Ja, zeker.
Dat was eigenlijk de vraag.
Oh ja. Ja, als het te veel is, ja, dat vind ik helemaal niet.
Ja, daar
niet
gaat
leuk.
Het om.
Maar, en vooral ook als het van die Indiaanse geuren zijn die je wel eens krijgt. Prikkelende kruiden. Nee, maar te veel is heel opdringerig. Grensoverschrijdend,
nou,
zou ik
het
willen
dus
noemen.
Dat is dus inderdaad grensoverschrijdende geur. Als je iemand in je omgeving hebt met grensoverschrijdende geur, durf je er dan wat van te zeggen?
Nee, daar durf ik niet van te zeggen.
Nee? Nee. Ook qua zweet? Of qua...
Nou, ik heb nooit...
Halitose?
Wat is dat?
Als je uit je mond ruikt.
Nee, dan hoop ik wel dat de tandarts dat zegt. Maar die heeft tegenwoordig mondkap altijd op, dus die ruikt het misschien niet meer. Maar dat deed vroeger, was het dat we... Maar als je iemand natuurlijk heel goed kent, dan kan je... Je kan tegen iemand die je heel goed kent alles zeggen. Maar tegen iemand die je niet kent en van wie je het nog erger vindt, natuurlijk, als er ergens ook maar een... Ik vind helemaal eigenlijk dat mensen niet moeten ruiken.
Nee, ik ben ook... Weet je wat ook... Ik heb een partner, die is nogal overgevoelig voor geuren. Als de was te veel naar wasmiddel stinkt of als hij... Die vindt het heel erg snel te veel. En dat is dus besmettelijk. Dus ik ben nu ook... Ik ben er steeds... Nou, hield ik er misschien sowieso niet van, maar ik word er wel net zo... Jij zei wel eens dat smetvrees is ook besmettelijk. Soms als je met iemand leeft, dan ga je dat...
Ja.
Ga je dat navoelen, toch?
Ja, ja, kan ik me heel goed voorstellen dat als iemand daar iedere keer toch een lichte walging heeft. Ja. Die over...
Dus als ik met hem in een restaurant ga zitten en ik ruik een enorme parfumwolk, los van dat ik het zelf vervelend vind, ben ik dan ook bewust van dat hij het vreselijk
en dan
vindt.
Vraag je,
maar weet je, daar is daar een
misschien hebben jullie wel die oproep van Toscanini in gang gezet.
Nee, zeker niet. Maar zelfs de koks, want er is een open keuken, die hadden moeite om hun gerechten, soms is het zoveel, om hun gerechten goed te kunnen proeven. Die hadden er last van in de keuken. Dus, en, ja, dus het is ook wel, dit zijn wel, ik bedoel, dit is niet dat je iedere keer in een restaurant naast zo iemand zit.
Ja, nu gaan natuurlijk heel erg op letten. Maar nu gaan ook mensen het niet meer doen. Nu weten de dames en heren, want die kunnen doen het natuurlijk ook, dat je er bescheiden mee moet zijn.
Ja, hul je jezelf wel eens in een parfummetje?
Nee, eigenlijk heel zelden. Nee, ik ben niet echt van de parfums. Nee.
Een body lotion met een geurtje. Dat vind je, kun je waarderen.
Ja, maar heb ik wel eens als ik het voor mijn verjaardag heb gekregen of zo. Maar ik ben niet ergens met die luchten op.
Nee,
en jij dan?
Nee, maar ik heb een haar. Dat is een soort vangnet. Voor als ik dus, echt waar, als ik 1 seconde in een snackbar ben, ruik ik gewoon de hele dag naar een frituurpan. Ik weet niet wat het is. Dus ik moet al heel erg oppassen met luchtjes. Dus ik heb wel vaak wat in mijn haar om het een beetje in model te houden. En dan ruik ik al genoeg. Dan heb ik mijn eigen geurwolk.
God, ik ga toch eens in je haar ruiken.
Ja, moet je eens doen.
Dus in je haar.
Nou, ik denk, het wel een vrolijke afsluiting. Kijken waar we ons de komende week in zullen hullen. Aan elkaar snuffelen en vrolijk voorwaarts.
Ja, absoluut. Dat moet wel in moeilijke tijden.
Hi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.